Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 13. En ik lees u daar alleen nog uit voor het 49ste vers. Handelingen 13, vers 49. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Tot zover. Een deel van velen. Wij letten vanavond op scheiding, uitbreiding en verblijding. Scheiding, uitbreiding en verblijding. De vorige keer en de keer daarvoor hebben wij gelet op de eerste Sabbat die de apostelen hebben doorgebracht daar in Perge. En wij hebben gehoord hoe het evangelie daar verkondigd werd en welke spanning er reeds was en tegelijkertijd sommigen baden dat het woord de volgende Sabbat ook tot hen zou geschieden, of weer tot hen zou geschieden. En als er mensen achter de apostelen aanlopen, dan vermanen zij ze om bij de genade te blijven. Uit de genade, bij de genade van onze Heer Jezus Christus. De week is voorbij gegaan. En nu gaat het over de tweede Sabbat in Antiochië. Ik zei zojuist Pergama, Antiochië in Pisidië. De tweede Sabbat. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord van God te horen. Wat Paulus en Barnabas in die tussentijd gedaan hebben, wordt ons niet vermeld. Zij zullen innerlijk vast en zeker bezig zijn geweest voor het aangezicht van de Heere in verband met de komende Sabbat. Ik denk dat zij ook iets van de spanning hebben gevoeld. Wat dat betreft, er is natuurlijk in Jeruzalem ook wel een en ander gebeurd, maar hier worden zij in sterke mate geconfronteerd in deze Romeinse kolonie met de synagoge. Want zij hebben zich gewend naar de wil van God tot de synagoge. En nu kun je merken in de handelingen dat dit een van de, ja, van de momenten is geweest, een van de gebeurtenissen die een diepe betekenis hebben. Het gaat steeds verder, steeds fanatieker, steeds duidelijker wordt de afweer en de afkeer van de Joden tegenover de verkondigers van de naam. Wij moeten daarbij niet denken dat er onder die Joden die met het evangelie geconfronteerd werden, dat daar geen enkele gelovige gevonden werd, die aan het geloof gehoorzaam mocht worden. Nee, zo is het ook niet. Lucas beschrijft hoe in het algemeen zich de verhoudingen ontwikkelen. En, ja, als je de handelingen zo doorleest, dan zou ik bijna zeggen, Lucas heeft niet direct een, om dat woord te gebruiken, een optimistische gedachte gehad. Nou ja, optimistisch hoort hier eigenlijk niet thuis, dat woord. Maar hij heeft niet al te veel hoopvolle gedachten gehad aangaande de bekering tot het geloof komen van Israël, van de Joden. Dat is mij op dit moment tenminste niet bekend. Hij tekent in de handelingen steeds heel duidelijk die ontzettende botsing tussen synagoge en tussen de kerk van de Heer Jezus Christus. De gelovigen in de naam. En hoewel we steeds weer geconfronteerd worden met de Joden en het evangelie, dat blijft doorgaan tot in Rome toe. Over het algemeen zijn die ontmoetingen van zulk een aard dat wij moeten zeggen, bedroevend. Je kunt ook niet merken dat Lucas voor zichzelf veel hoop heeft gehad wat dat betreft. Paulus wel. Dat weten wij uit de Romeinenbrief. Dat hij spreekt van het werk Gods ook na de verwerping van het evangelie. Het werk Gods in en aan Israël. Bij Lucas lijkt het wel alsof hij de naam Joden gaat gebruiken steeds meer om daarmee te laten voelen, zij zijn Israël niet. Zij zijn niet het Israël naar de geest dat wandelt in de voetstappen van vader Abraham. Ook Johannes doet dat in het evangelie, dat hij heeft geschreven door de Heilige Geest, die gebruikt die term ook vaak, de Joden dan. Volgens sommigen in deze tijd zijn dat de wortels van het antisemitisme, maar dat is toch verkeerd en dwaas gedacht. Het gaat hier niet over ras of rassenhaat in het woord van God. Paulus zou zijn leven wel hebben willen geven om zijn broeders te brengen aan de voet van het kruis. En het is hem een gedurige droefheid en smart dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Maar tegelijkertijd heeft hij de heidenen gewaarschuwd. Het is misschien goed dat ik dat nu even zeg, omdat hier en in de toekomst komen wij vaak van die scherpe confrontaties tegen tussen synagogen en christenen, Christusbelijders en verkondigers. Omdat het hier zo'n draaipunt is, daarom is het misschien goed dat ik daar nu ook iets van zeg. Paulus waarschuwt de heidenen. Waarom? Kijk, wat de Joden kenmerkt, is in feite een Adamskwaal, een Adamszonde. En dat is de zonde van ik ben het, wij zijn het. Dat is het roemen en het betrouwen in het vlees. Dat is het steunen op uiterlijke voorrechten. En kijk, dat heeft Paulus diep gevoeld. En daarom, als hij zegt, jullie zullen wel zeggen, ja, zijn zij gestruikeld opdat ze vallen zouden en opdat wij behouden zouden worden. Je hebt goed gezegd, maar zie toe, zie toe. Paulus ziet als het ware die Adamszonde, ziet hij als het ware ook komen bij de gemeente van de Heer Jezus Christus, om daar de overhand te hebben, om daar in het wij mannenbroeders, wij de kerken waar alles op drijft, wij met onze organisatie, hoe is deze eeuw en de vorige eeuw, maar vooral ook deze eeuw daar vol van geweest, hoe hebben de stadions gegalmd van de psalmen en de strijdliederen. Wat was er een enthousiasme. Wat hebben we alles overhoop gehaald. Wat was er geen duimbreed, zei Kuiper, is er in dit leven, en de bedoelde die het hele leven mee, het culturele leven, het maatschappelijke leven, of Christus zegt het is mijn. Hoe gauw kruipt daar die hoogmoed in, die eigenwaan. Wij vergeten dan dat wij de aangenomenen zijn en niet direct de aannemers. En Paulus ziet dat en daarom waarschuwt hij de gemeente te Rome. Zie toe, als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zal hij dan jullie sparen. Die uitwendig gezien nog eigenlijk veel minder reden hebben om te roemen. Want ons waren de woorden en de verbonden niet toebetrouwd, Israël wel. O, dan zegt Paulus, zie toe dat je ook niet uitgehouden wordt. Want Israël is gevallen in die vijandschap, maar wij kunnen op een christelijke manier diezelfde vijandschap koesteren. En hetzelfde principe wat bij Israël altijd domineerde, bij het merendeel dan, kunnen wij ook koesteren en uitleven. Op allerlei manieren. Op heel oppervlakkige manier. Door anderen last op te leggen die we zelf niet aanraken. Maar ook op een hele vrome manier. Waarvan het uitgangspunt toch is, net als bij Israël, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven. Om toch een gerechtigheid te zoeken uit de werken van de wet. En daar waarschuwt Paulus in de Romeinen zo sterk tegen. Want, zegt hij, dan ga je er wijder aan. Dan gaan we er onherroepelijk aan. En dan komt hij ook nog te spreken van een verborgenheid. Dat de verharding over een deel van Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo zal gans Israël zalig worden. In alle voorzichtigheid zou ik willen zeggen, we hoeven hier niet te denken, niet omdat het voor God te wonderlijk is, maar de woorden geven niet direct aanleiding om te denken aan Israël hoofd voor hoofd. Zoals ook de volheid der heidenen niet wil zeggen. Iedereen op de hele wereld, iedere heiden. Maar wel, zegt hij, indien hun verwerping jullie behoudenis is, wat zal hun aanneming anders zijn dan het leven uit de doden? En dat is nou weer zo echt Paulus, die verborgenheid uitspreekt. Ach, toen we daar kort geleden over dachten, als je dat hoofdstuk leest, de Romeinen, over Israël, dan krijg je de indruk, alsof er staat dat Israël moest vallen, wegvallen, opdat het heil tot de heidenen zou komen. Israël moest verworpen worden om het heil aan de heidenen te brengen. Ik denk dat we dat zo niet mogen zien, dat die woorden wel een andere betekenis hebben. Want het evangelie had zeker ook bij de heidenen naar de oude profetie gekomen. Maar ik had erover zitten piekeren en lezen. Ik kon er ook niet uitkomen. Totdat op een ogenblik iets naar ik dacht licht opging. En dat was dit. Met eerbied gesproken, moest God, moest de Heer Jezus Christus het oordeel uitspreken over de Joden, Israël. Als dat niet verworpen zou worden, dan zou niemand zalig kunnen worden. Ik hoop dat je de gedachte kunt volgen. Als de Heer Jezus Christus en zijn volgelingen, als zij ja hadden gezegd tegen Israël, dan had dat betekend dat de Heer Jezus die godsdienst had beaamd. Dat hij het ermee eens was geweest. Dan had niemand zalig kunnen worden. Maar nu kon het niet anders. Of die botsing moest komen. Gode zij dank. Want nu weten wij nog duidelijker dan ooit tevoren. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Niet uit de werk op dat niemand roemen. Door Gods gaan. De Heer Jezus kon niet anders. En de apostelen ook niet, want dat zou verraad zijn geweest aan de diepste bedoeling van God om zijn genade te bewijzen. En daarom is het tegelijkertijd ook een zegen. Die verwerping der Joden. Een zegen voor het heidendom. Want als de Heer Jezus naast de Joden was gaan staan, dan hadden ze wel Jodengenoten gemaakt, maar geen christenen. Maar nu zijn zij uitgegaan. Maar de boodschap is gebleven. De boodschap van Gods genade, van Gods ontferming. En daarom is er in dat opzicht een gezegende verwerping, opdat wij zouden weten, u heeft hij medelevend gemaakt
daar gij dood waart in de misdaden en de zonde, al uw misdaden u vergeven. En dat is het grote heil. En van dat heil, zegt de apostel, daar zal God nog zijn wonderen doen zien. Ook onder Israël. Hij heeft het al gedaan. Vergeet niet, 10.000 zijn er in die eerste tijd al tot het geloof gekomen. Dat is Israël. 10.000. Dat evangelie is inderdaad uit Jeruzalem uitgegaan. Vergeet dat niet. Een grote schade is tot het geloof gekomen, ook van de priesters en de tegenstanders. Kijk, dat is nou het wonder ook van Gods ontferming. Wij moeten niet eenzijdig zijn. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zo velen, en dat zijn er niet zo weinig, maar zo velen hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloof. Nu is er aan alle kanten hoop op Gods ontferming. De heidenen wordt gewaarschuwd niet hoogmoedig te worden, omdat ze niet in hetzelfde oordeel vallen. Wij worden getroost door God die de dood levend maakt.
En dat wij op 1000 vragen geen antwoord zullen geven. Kunnen geven. Dat wij ook inderdaad naar de hel toe willen. Dat we inderdaad die keus hebben gemaakt om op onze eigen manier de zaak te redden. En dan hoeft niemand te zeggen, ja, maar dat was geen wonder, want ik was niet uitverkoren. Wij moeten niet eenzijdig zijn. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zo velen, en dat zijn er niet zo weinig, maar zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Nu is er aan alle kanten hoop op Gods ontferming. De heidenen wordt gewaarschuwd niet hoogmoedig te worden, opdat ze niet in hetzelfde oordeel vallen. En wij worden getroost dat God, die de doden levend maakt, nog wel eens wat zal laten zien van de waarachtigheid dat hij vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood zijn zoons. En dat hij de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. En dat gaat vandaag de dag nog door. Ook in Israël en over de gehele wereld. Dit een enkel woord, omdat wij van nu aan telkens geconfronteerd worden met die scherpe botsing tussen christelijke kerk en synagoge. Hier krijgen we al iets van te horen. De volgende sabbat kwam hij in de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Kennelijk heeft het nieuws zich verspreid. Het is een sabbat als nooit tevoren. Zo vol is de synagoog
Ik denk dat de mensen zich verdrongen hebben. En kennelijk zijn daar ook veel heidenen bij. Die zijn ook gekomen. Vereerders van de God van Israël. Sympathisanten, noem maar op. En dan krijg je die akelige splijtswam. Doch de Joden bescharen ziende werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Dit doet ergens zo zielig, zo tragisch aan. Want we worden hier nou niet direct geconfronteerd met een verschil omtrent de waarheid. Maar we worden hier zonder meer geconfronteerd met die ordinaire jaloezie die in het hart van ons mensen leeft. Zoals je ook weet uit de tijd van de Heer Jezus Christus en van Johannes de Doper. De nijdigheid en de verborgen jaloezie en de openbare vijandschap. Als er veel mensen kwamen bij de Heer Jezus. Als ze hem eer gaven als een groot profeet. Of misschien wel de zoon van David. Oh, wat steekt dat af? Je zou zeggen, gaat daar nou de waarheid aan ten onder? Voor de Joden tenminste. Duur iets van die jaloezie, van die nijdigheid. Ja, maar ik moet erbij zeggen, als er niets anders is, dan hou ik dit over. Als er niets is, alleen nijdigheid, jaloezie, dan betekent dat dat het evangelie in principe al verworpen is.
Wij hebben onze weg. Wij zijn al kinderen. Door God aangenomen. En jullie komen bij diezelfde Vader van ons via de Heere Jezus, of Jezus van Nazareth, een van onze broeders. Ook dat is het niet. Er is hier zuiver, wordt de daad van het vlees gesteld, tegenover de gerechtigheid Gods, die in Christus geopenbaard is. Vergeet dat niet. Dat is heel erg. Mens gaat niet zo gauw over de streep. Hij mag er eens om lachen, hij mag dit of dat doen. Maar dit is gevaarlijk. Verstoten. Dat wil zeggen als een dolle stier op de horens nemen en weggooien. En doodtrappen. Dat is eigenlijk de zin van het woord. Het actief wegdoen. Jullie verstoten het. En het lijkt wel een klein beetje ironie. Jullie die zo over het eeuwige leven hebben. Die van alles hebben uitgedacht om dat eeuwige leven zeker te stellen en dat eeuwige leven te verwerven. Jullie die je desnoods zo pijnigen om tot die zekerheid te kunnen komen. Jullie achten je eigen het evangelie niet waardig. Het eeuwige leven niet waardig. Dat is jullie oordeel, wij niet. Ja, daar zit toch iets dieps in. Nademaal gij het verstoot en u zelf in het eeuwige leven niet waardig worden. Hier moet je niet bij dogmatiseren in de zin van, nou ja, maar die mensen die waren toch niet uitverkoren. En, nou ja, dan kun je toch eigenlijk zoiets niet zeggen. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dan moet je er ook bij denken, wie niet uitverkoren is, die zal het ook nooit willen wezen ook. Zeker niet, en dat komt hier duidelijk uit. Zo willen ze niet uitverkoren zijn. De mens wil wel uitverkoren zijn als een bijzonder mens of als een gelovig mens of weet ik wat, ras, afkomst. Maar niet uitverkoren in die man van Nazareth, die man van smarten. Dat wil hij niet. En daarom zie je hier, hoewel Gode niets uit handen valt, dat wij ons eigen graf graven. En dat wij op duizend vragen geen antwoord zullen geven. Kunnen geven. Dat wij ook inderdaad naar de hel toe willen. Dat we inderdaad die keus hebben gemaakt om op onze eigen manier de zaak te redden. En dan hoeft niemand te zeggen, ja, maar dat was geen wonder, want ik was niet uitverkoren. Dat was hij juist wel. Dat was precies je zonde. Dat je dacht, ik ben al uitverkoren. Ik ben Abrahams kind. Maar je wilde niet als Jezus kind uitverkoren zijn. Was hij maar verworpen? Geloofde je dat maar? Dan zou je het wonder aanschouwen dat die ene, die Heere Jezus Christus, jouw verwerping op zich heeft genomen. En dan zie je een ruimte zo onuitsprekelijk groot, juist voor verworpenen. Ja, maar dan raak je weer het punt. Waar wij niet kunnen komen, niet willen komen. Alles verzet zich daartegen. De oudste wil de oudste blijven en de jongste wil de oudste zijn. Maar om nou uit genade alleen, omdat God het wil, zalig te worden, vanwege deze Heere Jezus Christus. Dat is niet te vertrouwen. Door het geloof. Wat je niet hebt. Wat je niet hebt. Kom een ongelovigheid te hulp. Wat dan om Christus wil alleen. Ja, als je daarover nadenkt, denk je, ja, wij kunnen ook inderdaad niet zalig worden. Het is echt waar, wij kunnen niet zalig worden. Petrus en dat discipel hebben er iets van gemerkt. Toen zeiden ze, Heere, als het zo staat, wie kan er dan zalig worden? Toch onmogelijk. Ja, zegt de Heer Jezus, maar wat bij mens zo mogelijk is, is mogelijk bij God. En ik denk dat wij allemaal al vroeg of laat instorten. Misschien, dat hoop ik altijd, omdat dat soms een geschikte gelegenheid is voor de Heere God in het uur van onze dood. Instorten. Om toch voor God te aanvaarden. Ik ben de verworpen partij. Ik. En ik ben ook de verwerper. En dan draait de Heer gelijk alles om. Dan geloof ik dat de Heere ook direct tegen zoveel christenbroeders en zusters die nooit het hebben geloofd eigenlijk. Maar die altijd met die agressie, altijd met dat tegen, altijd maar ja maar dit en ja maar dat. In één ogenblik de lucht opklaart. Zo eenvoudig. Uit genade. Zalig worden. Ja. Dat hopen we in ieder geval. Ik denk dat dat de liefde is. Die dat doet hopen. En een stukje ontdekking door de Heilige Geest. Als we zien hoe verdorven de wortel is van ons menselijk Adams bestaan. Wat God maar geen gelijk wil geven. En altijd toch maar. Want in feite moet je goed omdenken. In feite. En dat zag Paulus in Romeinen. In feite zie je die slang bij die heidenen in de kerk, bij die christelijke mensen. Noem maar op, al die dingen zie je de kop al opsteken. Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Nou, dat weten wij dan wel. Kennende het goed en het kwaad. En dan voelt de apostel door de Heilige Geest, dat neemt God niet. Dat neemt hij niet van Israël, dat neemt hij niet van ons. Dat neemt hij niet. Hij neemt alleen zijn eigen lieve zoon. Nou klinkt het raar, hè? Maar het is niet anders. Nou, geen trek, het eten verachten, de tafel die wel toebereid is. Nou, kijk of dat er nog meer zijn, andere zijn. Staat niet dat die beter zijn, of slechtere staat er niet. Maar je denkt wel een ogenblik, na de maal de genodigde het niet waardig achter. Niet waardig geacht werden. Waarom niet? Maar ze vonden het niet de moeite waard. Ga uit in de heggen en op de straat, op de pleinen en dwing ze om in te komen. Want mijn huis wordt vol. Want al zo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat ge zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Dat is een profetie uit Jesaja, bijna gelijkluidend. Daar wordt gesproken van de knecht des Heeren. Het is te gering dat ge mijn knecht zou zijn om de verloren stammen van het huis Israëls weder te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Zo te lezen in het verband, dan laat de apostel die tekst ook vervuld worden voor hem en voor Barnabas. Ik heb u gesteld, dat is ook waar. De Heer heeft de Heer Jezus gesteld tot een licht der heidenen en de Heer Jezus heeft ook Paulus aangesproken dat hij tot een licht voor de heidenen zou zijn, namelijk in de naam, in het heilig evangelie. Wat ten diepste met de Heer Jezus is gebeurd en de vrucht van zijn werk, realiseert zich straks en hier in de verkondiging van het heilige evangelie tot aan de uiterste van de aarde. Als nu de heidenen dit hoorden. De scheiding is er. Ja, welke scheiding? Nou, dat moet je niet in termen denken van hervormd of gereformeerd, of hervormd gereformeerd, of weet ik wat, of christelijk gereformeerd. Nee, zo moet je niet denken. De scheiding ten diepste tussen werk en genade. Ismaël, Isaac. Ze willen Ismaël zijn. Ja, het is diep ingrijpend. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich. Waarin? In de ondergang? Nee. Zover zijn ze nog niet. Dat wordt meer later misschien gevonden als een mens overlang gewend is. Maar deze prille gelovigen, nee, die verblijden zich niet omdat ze hoorden, jullie vallen buiten de boot op deze manier. Maar ze verblijden zich daarin. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroom straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Vast en zeker. Als nu de heidenen hoorden, hoe onzichtbaar is hier die heilige geest aan het werk. En het treedt ook zichtbaar aan het licht. Ze verblijden zich. Ze stonden wel van verre bij de Joden, maar ze konden toch nooit echt Joden worden. Zoals de Joden zich dat toen indachten. Nee, Abraham die zou het misschien nog wel gekund hebben. Die boog voor Melchizedek en gaf hem de tiende van alles. En Job had ook vrienden. Al waren het niet zulke aardige vrienden, een Temaniet uit het geslacht van Esau en nog twee, Bildad de Sugiet en Zofar de Naamatiet. Daar lees je nog niet zo van die ideologie. Wij, ik. Nee. Scheiding. Als nu de heidenen hoorden, verblijden zij zich. Hun gezichten stralen blijdschap uit. Dat ze erbij hoorden, want ik zei, ze konden nooit echt tot het volk behoren. Vooral deze oudgediende uit het vijfde legioen van Augustus, die hier van hun pensioentje genoten, daar in Antiochië, een klein Rome. Ja. Deze mensen, nee, ze konden wel sympathisanten worden, vereerders, misschien hooguit proselieten, maar, nee, meelevenden, maar echt erbij, dat niet. Zo zijn ze onderwezen. Zo zijn ze eigenlijk geteeld in dat besef. Jullie, ja, jullie, maar wij. Wij. Nou, dan hebben ze wel een pluimpje gehad, vooral als ze goed aalmoezen gaven. Nou, och, misschien komt het met jullie ook wel goed. Doe je best maar. En nou opeens dat licht voor de heidenen. Ik zei, ze verblijden zich niet om de scheiding. Nee. Ze verblijden zich niet over de ongerechtigheid. Want dat is ongerechtigheid. Het verzet tegen de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Maar ze verblijden zich, staat er, en zij prijzen het woord des Heren. Daar loopt een blijdschap over. De boodschap van de Heer Jezus Christus. Van ouds de vaderen toegezegd. Zij prijzen het woord. Dat is het grootste. Dat is het mooiste. Als een mens niet toekomt aan allerlei kittelachtigheden. Aan allerlei twistingen. Maar als die mag zingen, God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij zijn goedertierenheid. Ach ja, dan mogen we ook zeggen, kom Schepper Geest, bezoek uw kerk. Dat aller mensen toch, aller engelen stem, o Heere, samen stemde, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. Daar wordt de strijdbijl niet opgegraven, maar begraven. Daar is iets van de blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt zal stijgen. En daar geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Daar zie je de bron. Vaders eeuwige liefde. Dat staat hier niet. Om de harten verslagen te maken. Integendeel, om de harten te verblijden. Het is alsof de Heilige Geest wil zeggen. Hoor eens man, het is allerdroevigst wat er nou gebeurd is. Maar, je moet niet verzagen. Nee. Je moet niet denken dat het woord van God is uitgevallen. Je moet niet denken dat God kleiner is dan die massa vijandige Joden. Dan hun verwerping van het evangelie. Dat moet je niet denken. Nee, God die daar als die grote besluitende God van eeuwigheid heeft lief gehad. Hij heeft er zoveel besloten. Hier komen ze aan alle kanten voor de dag. Is het niet uit de synagoge, dan uit de kroeg, dan uit de bioscoop of wat dan ook, maar hij gaat door. Want nog menselijke verwerping, sympathieën of antipathieën geven de doorslag. Maar het welbehagen van God gaat door de hand van de Heer Jezus Christus gelukkiglijk voort. Hij heeft gezegd, ik zal hem een deel geven van velen. Daarom staat het in heel de context hier als een troostwoord. Anders hadden die heiden ook gelijk gezegd. Nou ja, jullie hebben wel gelijk geloven hoor. Jullie echte, ernstige, eerwaardige Joodse mannen, rabbies, jullie hebben wel gelijk. Maar nee, zo is het niet. De geest vrocht mede. Tegenover de duivelse geest. En er geloofden zoveel als er bestemd, verordineerd waren, tot het eeuwige leven. Wat is dat altijd een blijdschap? Dat wil niet zeggen dat er nou geen een meer bij kon komen. Nee, maar op dit moment blijkt, dat wil de Heilige Geest zeggen, op dit moment blijkt hoe groot de eeuwige liefde Gods in Christus is. Men zag wel haast een grote schare met klanken van de blijdschema vervullen berg en velden. Kijk, hoe meer wij waard zijn, hoe meer wij denken te verdienen, hoe bozer worden wij tegenover die God, die als die grote God alleen zijn ontferming bewijst, zodat het niet is desgene die loopt, noch desgene die wil, maar des ontfermende God. Maar hoe meer je nou gelooft, o dit, je hebt wel gelopen, maar niet naar hem. Je hebt wel gewild, maar niet wat hij wil. Hoe groter wordt het wonder en de blijdschap. Gelukkig, Heer, het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt. Het is uw ontferming. Het is uw lieve Zoon, Jezus Christus, die heeft uw wil gewild en die heeft uw loop gelopen. Dan is er de innerlijke blijdschap. Dat God zo goed is, dat hij zich ontfermt over niet-willers, dwarsliggers, rebellen. Ja, maar als je nou van kindse dagen af, nou dan mag je helemaal blij zijn. Je moet niet denken dat ik je voorhoud dat je maar flink tekeer moet gaan tegen hem. Integendeel. Hoe bevoorrecht is de mens die van de dagen van zijn jeugd al diep in zijn ziel overtuigd wordt van de genade, van de ontferming Gods en daarvoor ingenomen wordt. En de Heere Jezus Christus mag lief hebben. Als die enige zaligmaker. Maar dan zult u het er ook hartelijk mee eens zijn. En geloofde zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Nou en dan nogmaals. Ik heb het al gezegd. Zoveel. Een heleboel mensen die schijnen een soort behagen in te hebben. Om zo weinigen te benadrukken. Zo weinigen. Maar dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Want de Heer heeft gezegd in het huis mijns vaders zijn vele woningen anderszins. Zo zou ik het u gezegd hebben. En de Heer heeft gezegd ze zullen komen van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Het huis wordt vol. Als je zo benauwd doet over de Heer, dan ben ik altijd bang dat je de duivel een plezier doet. En dat je de macht en de invloed en de onderdanen van de Satan veel groter acht dan de Heer Jezus Christus. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Wij hopen. Wij geloven. Uit genade. Een schare die niemand tellen kan. Uit Joden en heiden. En het woord des Heren werd door het hele land uitgebreid. De boodschap heeft een nieuwe dimensie gekregen als het ware. Want denk erom dat die heiden, die hebben het ook niet voor zich kunnen houden. Daar in Antiochië, in Pisidië, nou, daar zijn de heidenen al blij, maar die kunnen het niet voor zichzelf houden. Dat woord dat wordt uitgebreid door het gehele land. De liefde is mededeelzaam. Ik stel me zo voor, ja, dat is misschien een beetje vanuit deze moderne tijd, er is nou nog geen telefoon, maar laten we zeggen brieven. Ze hebben elkaar geschreven, die officieren aan de familie, jongens, we horen er ook bij, hebben we gehoord. We horen er ook bij. Ik heb groot nieuws voor jullie, wat we vandaag gehoord hebben, nee, onbegrijpelijk. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En omdat die mensen natuurlijk nog niet in zo'n christelijke kerk als wij zaten, hebben ze vast gedacht en gebeden dat al de broeders en verwanten er net zo blij mee zouden zijn met die boodschap. En dat ze zouden zeggen, hoe komen jullie eraan? Ja, hoe we gekregen. Gewoon gekregen. Op de Sabbat hebben we het gekregen. En dat is zo, dat is echt, dat is waar. Het woord des Heren werd door het hele land uitgebreid. Dat was onze tweede gedachte, uitbreiding. Middelijkerwijs, nu de botsing een feit is, stroomt het water des levens ver en ver uit. Nu worden de Joden nog bozer. Nou maken ze op de godsdienstigen en dat waren vrouwen, aanzienlijke vrouwen, waarschijnlijk vrouwen van aristocratische vrouwen, van de belangrijke personen in de stad. Nou ja, dat is een gemeen spelletje om de vrouwen eerst een beetje in te winnen, dan volgen de mannen wel. Godsdienstigen, dat betekende vrouwen die de Joodse godsdienst eerbiedigden. Ook. En eerlijke, dat wil zeggen dat het vrouwen waren van de eerste rang. Vrouwen die bij die kleine groep van stand behoorden in Antiochië. En zo verwekken ze een oproer. Ze verwekken vervolging. Zij maakten op, dat wil zeggen, ze hitsten op, die vrouw. En de voornaamste van de stad, die volgen wel, de mannen. Ze wekken een vervolging dan op tegen Paulus en wierpen ze uit hun landpaal. Eruit. Ze krijgen dus heel wat heidenen mee. Daarom, misschien is het een beetje overdreven toen ik sprak over zo'n grote schare. Want het is niet heel de stad geweest. Hier blijkt dat er nog heel wat zijn, ook onder de heidenen, die geïmponeerd door de listen en de lagen van de Joden, dat wisten ze natuurlijk ook niet dat het listen en lagen waren, zich laten inpakken, zodat er een oproer ontstaat tegen Paulus en Barnabas. En dat is ook heel erg geweest, er zijn geen nadere bijzonderheden bekend. Maar in 2 Timotheus 3 schrijft Paulus aan het einde van zijn reis, zijn levensreis, dan schrijft hij, je weet Timotheus, de vervolgingen en het lijden dat mij overkomen is in Antiochië, in Lystra en Derbe en Iconium, daar duidt hij op deze tijd. Het is vrijwel wel zeker dat hij hier stokslaag heeft gekregen, 40-1, en mishandeld is, weggetrapt uit de stad. Daarom moet je je voorstellen, er gaan niet een paar eerwaarde broeders zo naar het uitzien, maar net een paar vagebonden met gescheurde kleren, vol met blauwe plekken, bespuwd en bebloed. Zo gaan ze weg. Ze worden eruit geworpen. Dat zit in dat woord geworpen. Maar ze zijn zich bewust, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Daarom schudden ze naar het woord van de Heere Jezus, ze schudden het stof van hun voeten af tegen hen of ze zeggen willen, wij wensen niets van jullie mee te nemen of bij ons te houden. Het bloed zij op je hoofd. In wat huis of stad ze u niet ontvangen, zei Jezus, schud het stof van uw voeten. Zal Tyrus en Sidon verdraaglijker in die dag zijn, ja, Sodom en Gomorra dan dat huis? Maar ze gaan. Ze gaan bewust van het heil des Heren. 100 kilometer op weg naar Iconium. En er staat er zo fijntjes achter. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Dat duidt hier niet op Paulus en Barnabas, ja daar ook op. Maar dat duidt hier nou op de nieuwe discipelen in zonderheid in Antiochië. Verblijding. Dat was het slot. De blijdschap. En staat er als het ware zo dat de Heere onze lachen heeft gemaakt. De andere partij wordt steeds bozer. Die loopt als oorwormen door de stad. Schelden, tierend, stampvoetend. Rust nog vrede wordt gevonden. En die twee vagebonden die daar lopen, zo zien ze er tenminste uit. Weg, weg, weg. Nou zal die jonge kerk, want ze hebben nog geen eens tijd gehad om ouderlingen, dat gebeurt later, om een gemeentetje bij elkaar te brengen en te stichten, zou je zeggen. In de ordelijke weg, daar is nog geen tijd voor geweest. Dat zal nou ook wel in elkaar storten. Nee. Nee, nee. Discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Dat wil hier zeggen, met blijdschap door de Heilige Geest. Hij is de geest van de blijdschap. In de grootste zwarte blijven hun hart in de Heer gerust. Dus het is zo verbazingwekkend. Dit is zo verbazingwekkend. Als je het hele toneel voor je stelt, dan zeg je, ach, wat zullen die mensen toch, ja, wat hebben ze nou? Ene zondag hebben ze het evangelie gehoord en nou gaat het fout en dat kan toch niet, dat kan toch niks worden? Nee, dat kan ook niks worden, maar de Heer is er, de Heilige Geest. En daarom zijn ze vervuld met blijdschap. Het is net alsof de Heere zeggen wil, nou, de andere kant zit zo stikvol met de boze geesten, met afgunst, met jaloezie, met vijandschap tegen de genade en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ik zal jullie ook wat extra geven. Vol met de Heilige Geest. Dan gaan we mee naar huis. Ik hoop dat wij ook blij zijn. Verleden week, ik heb nog in de kerkbode gezegd, je hebt ook wel gehoord van Perestroika, die vrijheid enzovoorts. Maar toen hoorde ik achter het nieuws 's middags, misschien heb ik het ook wel gezegd, maar hoorde ik iets van, daar zie je ook weer zoiets, een van die Baltische staten, Letland of Litouwen. Ik heb het geloof ik tweede week ook aangehaald, maar dat mag je hier ook op toepassen. De kerk die 30 jaar geleden als concertzaal werd in gebruik genomen, werd teruggegeven. De atheïstische actie werd gestopt. Geen houden aan. En toen liet die journalist horen hoe die mensen daar van alle kanten in de kerk kwamen. En daar zongen ze in die Lutherse kerk het lied Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Wat is dat wonderbaarlijk, dat de Heere zelfs zijn kerk in stand houdt. Hier een paar schapen te midden van de wolven. Maar, en dat kan de duivel niet geven, zij werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Amen.